Ik wil met u twee schriftgedeelten lezen ter inleiding op de behandeling van het onderwerp van vanavond, de gemeenschap der heiligen. Allereerst een gedeelte uit Handelingen 2, de versen 37 tot en met 47 en vervolgens het eerste hoofdstuk van 1 Johannes. Dus allereerst Handelingen 2, vers 37 tot en met 47. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen, en allen die geloofden waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en hun haven, en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des hart. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En dan 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Het onderwerp waarover mij gevraagd is te spreken vanavond en morgenavond is de gemeenschap der heiligen, een van de 12 artikelen van onze geloofsbelijdenis. Elke zondag in de tweede dienst in onze gemeenten belijden wij met de kerk der eeuwen, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap der heiligen is. In onze Heidelbergse catechismus wordt in zondag 21 ook ingegaan op dit geloofsartikel. Het wordt behandeld in dezelfde zondag waarin ook het geloofsartikel van de kerk wordt behandeld. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen of dat alleen is om tot een verdeling in 52 zondagen te komen en dat men op die manier dit geloofsartikel bij de geloofsbelijdenis over de kerk gevoegd heeft, of dat men ook bewust de gemeenschap der heiligen in zondag 21 heeft geplaatst met de kerk en daarop volgend ook de belijdenis van de vergeving der zonden. Een praktische consequentie is natuurlijk dat wie uit de catechisme spreekt, en wij doen dat in de overtuiging dat het ook vandaag van levensbelang is dat het troostboek van de kerk uitgelegd wordt in het midden van de gemeente, die zal zich, als hij zondag 21 in zijn geheel bepreekt, uiteraard wel moeten beperken als het gaat om de aandacht voor dit geloofsartikel. Ik denk dat er velen van u die zondags mogen voorgaan in de bediening van het woord meerdere keren over zondag 21 hebben gepreekt en misschien wel aan elk geloofsartikel een aparte preek heeft gewijd. Dan is er uiteraard ook gelegenheid om dieper in te gaan op het geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen. Tegelijk moeten we ook vanavond niet vergeten dat dit geloofsartikel tussen de belijdenis van de kerk en de belijdenis van de vergeving van de zonden instaat. En het is ook belangrijk om dit verband te blijven zien. Ik hoop daar vanavond en ook morgenavond zeker nog op terug te komen en ook wat dieper op in te gaan. De gemeenschap der heiligen heeft zijn plaats gekregen in de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, zoals wij die kennen. Wie de historische achtergrond daarvan wat nagaat, die stuit erop dat er toch wel wat onzekerheid is over de wijze waarop deze geloofsbelijdenis uiteindelijk haar vorm heeft gekregen. Vaak wordt er van uitgegaan dat met name het artikel van de gemeenschap der heiligen een latere toevoeging is. En ook over de inhoudelijke en letterlijke betekenis is geen eenduidige overeenstemming. Er is een verklaring die ook oude papieren heeft. En dan zou deze uitdrukking, de gemeenschap der heiligen, eigenlijk zo weergegeven moeten worden: het deel hebben aan het heilige, aan de heilige dingen. En dan betekent deze uitdrukking vooral dat de gemeenschap der heiligen vooral bepaald wordt door de gemeenschap aan het heilige. En dan wordt vooral gedacht aan de viering van het heilig avondmaal, de zogenaamde sacramentele uitleg van dit geloofsartikel. Ik laat hier vanavond verder achterwege de discussie die er ook is of hier mogelijk een verschil was tussen de kerk in het Westen en de kerk in het Oosten. De opvatting is dan vooral dat de kerk van het Oosten gedacht heeft bij dit geloofsartikel aan de gemeenschap met het heilige. In ieder geval is ook duidelijk in de vroege kerk aan te wijzen dat men ook gedacht heeft aan de heiligen, de gelovigen, en dan vooral ook de gelovigen die reeds ontslapen zijn, die reeds in de heerlijkheid van God delen. De aandacht voor de reeds ontslapen heiligen is in de vroege kerk te verklaren vanuit de vele martelaren die hun leven hebben gegeven voor de zaak en de naam van Christus. En de martelaren kregen langzamerhand in de vroege kerk steeds meer betekenis. Aan hen werd zelfs een positie toegedacht die ook belangrijk was voor het functioneren van de gelovigen hier op aarde. De gemeenschap met de heiligen en dan vooral de gemeenschap met de triomferende kerk kreeg extra aandacht. En deze uitleg is vooral bekend geworden als de eschatologische uitleg. En het is ook vooral aan de kerkvader Augustinus te danken die met zijn kerkbegrip hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. En deze uitleg is bekend geworden als de ecclesiologische uitleg. Nadat we even gekeken hebben naar de historische achtergrond van dit geloofsartikel, wil ik met u vanavond allereerst kijken naar de Bijbelse grondlijnen. In het Nieuwe Testament komen we de uitdrukking de gemeenschap der heiligen als zodanig niet tegen. Dat is natuurlijk geen bezwaar. Er zijn meerdere uitdrukkingen in de theologie gangbaar geworden die niet letterlijk in de Heilige Schrift te vinden zijn, maar die wel vertolken wat er in de Heilige Schrift naar voren wordt gebracht. Het woord gemeenschap, koinonia, komen we meer dan eens in het Nieuwe Testament tegen. Maar ook in het Oude Testament functioneert de betekenis van de gemeenschap volop. De Heere heeft zijn verbond opgericht met Abraham en zijn nageslacht. En zo is Israël een verbondsgemeenschap. En de inhoud van deze verbondsgemeenschap is tweevoudig. De Heere zal voor Israël tot een God zijn en het volk zal voor hem tot een volk zijn. In die verbondsgemeenschap gaat het allereerst om de relatie met de Heere, de gemeenschap met God, de God van het verbond, de verticale lijn. Maar deze gemeenschap met God kent ook een horizontale lijn. Het volk is als verbondsgemeenschap geroepen om samen voor de Heere te leven. En het centrum van de verbondsgemeenschap met de Heere en met elkaar is in het Oude Testament, in de oudtestamentische bedeling, de tempel, het huis van de Heere, voorafgegaan door de tent der samenkomst in de woestijn en de tabernakel. Het samenkomen van Gods volk wijst op de onderlinge gemeenschap, de onderlinge band. En ook in de psalmen vinden we die onderlinge gemeenschap uitgedrukt. Psalm 42 spreekt over het verlangen om voor Gods aangezicht te verschijnen in zijn huis. En de dichter denkt daarbij aan de tijd dat hij met anderen opging naar Gods huis, met de stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. De onderlinge gemeenschap is voor deze dichter ook wezenlijk in de beoefening van de gemeenschap met God. Ook in Psalm 122 komt die onderlinge verbondenheid naar voren. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Hier is zowel het persoonlijke als het gezamenlijke. De blijdschap in het hart van de dichter om gezamenlijk met anderen naar Jeruzalem op te gaan, waar de stammen opgaan, de stammen des Heren, vervult zijn hart. De ontmoeting met de Heren is niet alleen een ontmoeting die persoonlijk beleefd wordt, maar ook gezamenlijk beleefd wordt, wanneer de stammen des Heren opgaan. En in het vervolg van deze psalm lezen we ook, om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. De onderlinge gemeenschap is de gemeenschap van broeders. En die bekende psalm, psalm 133, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. En in onze berijming hebben we in dat laatste vers, dat geliefd is geworden, ook de vertolking daarvan. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. De verbondsgemeenschap is een geloofsgemeenschap en is een liefdesgemeenschap. In het algemeen gesproken kunnen we zeggen, vele psalmen hebben een persoonlijk karakter, maar worden ook gebruikt in de liturgie van de tempel, wanneer God zijn volk ontmoet. En de persoonlijke getuigenissen van Gods heil en genade zijn vaak ook in het boek van de psalmen ingekaderd in de geschiedenis die God met zijn volk is gegaan, in de reddende en verlossende daden die hij aan zijn volk heeft bewezen. God openbaart zijn verlossing en baant de weg naar de verlosser, de Heere Jezus Christus. Samenvattend, het volk van God is een verbondsgemeenschap waarin ook de onderlinge verbondenheid aan elkaar en de onderlinge gemeenschap een wezenlijk element is. Het volk van God is geroepen om de Heere lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. In het Nieuwe Testament is het woord koinonia een sleutelwoord om zicht te krijgen op de betekenis van de gemeenschap der heiligen. Er zijn meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament waarin dat woord gebruikt wordt. En het is ook vanavond niet mogelijk om ze allemaal uitvoerig en diepgaand te bespreken. Vanuit de gelezen schriftgedeelten zou ik met u willen nagaan wat de betekenis van dat woord gemeenschap is in het Nieuwe Testament. Naar mijn gedachte is fundamenteel wat we lezen in het begin van 1 Johannes 1, de versen 1 tot en met 4. Hetgeen van de beginne was, hebben wij gehoord. Hetgeen van de beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, en dan komt het, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Eerst bevestigt de apostel Johannes hier de historiciteit en de betrouwbaarheid van het evangelie. De apostelen zijn oog en oor getuigen van Jezus Christus, die het leven is. Hij was het leven bij de Vader, maar hij is geopenbaard en de apostelen zijn getuigen van hem. Ze hebben het woord des levens gehoord, gezien met hun oog. Ze hebben het woord aanschouwd en getast met hun handen. Dat is de machtige inhoud van het evangelie. Dat het leven is geopenbaard in een wereld die door de zondeval aan de dood en de verdoemenis is onderworpen. Het woord is vlees geworden, schrijft Johannes in zijn evangelie. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat is nu het doel van het evangelie? Johannes zegt, wat wij gehoord en gezien hebben, verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze gemeenschap, ook zij met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Johannes gebruikt hier het woord gemeenschap en onderstreept hoe belangrijk het is om te behoren tot de gemeenschap van hen die gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Het is goed om erop te letten dat Johannes hier de gemeenschap met elkaar als eerste noemt. Deze dingen verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En die gemeenschap wordt dan nader geëxpliciteerd in deze onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. De verkondiging van het evangelie heeft tot doel, schrijft Johannes, opdat u met ons gemeenschap zoudt hebben. Met ons, hij bedoelt ongetwijfeld zichzelf en de andere apostelen die het woord des levens aanschouwd hebben. En die gemeenschap die de apostelen onderling hebben en waartoe hij nodigt en lokt, is de gemeenschap met de Vader en de Zoon. De onderlinge gemeenschap is verankerd in de gemeenschap met God. De onderlinge verbondenheid aan elkaar is de gezamenlijke verbondenheid aan de Vader en de Zoon. En de zuivere verkondiging van het evangelie heeft tot doel om deze gemeenschap met God en met elkaar te stichten. Dus de gemeenschap met God en met elkaar komt op en is te danken aan de verkondiging van het evangelie, van de openbaring van het woord des levens. De gemeenschap met elkaar is verankerd in de gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. Johannes noemt hier de Vader en de Zoon afzonderlijk. Gemeenschap hebben met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil daarmee niet zeggen dat de Vader en de Zoon losstaan van elkaar. En dat er zoiets is als een gemeenschap met de Vader en een gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, die apart van elkaar te ontvangen en te beleven zouden zijn. Wel is er onderscheid te maken in de gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De bekende Puritein John Owen heeft er een prachtig boek over geschreven in zijn Communion with God. De gemeenschap met God, hoe de gelovige met elk van de drie personen van de goddelijke drie-eenheid gemeenschap heeft. Ook in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De gemeenschap van de Heilige Geest betekent dat de Heilige Geest de gemeenschap met de Vader en de Zoon sticht, maar dat er ook gemeenschap met de Heilige Geest is, het deel hebben aan zijn persoon en werk. De gemeenschap met de drie enige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die een gelovige ontvangt, is de bron voor de gemeenschap met elkaar. De gemeenschap met de drie enige God werkt door in de onderlinge gemeenschap. De liefde van de Vader, die de gelovige ontvangen heeft en beleeft in de gemeenschap met de Vader, werkt ook in de gelovige, de liefde tot elkaar. Johannes schrijft dat ook hier in zijn brief. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij, meervoud, kinderen God zouden worden. Het wonder van de aanneming tot kinderen, de gemeenschap der heiligen, is te danken aan de liefde van de Vader. En deze gegeven liefde werkt ook onderlinge liefde, zegt Johannes in hoofdstuk 3, vers 11 van zijn brief. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt. En dan herkent u weer diezelfde woorden aan het begin van de brief. Dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Johannes geeft in deze brief aan dat de broederlijke liefde, de onderlinge liefde, de onderlinge gemeenschap met elkaar, gefundeerd is in de liefde tot de Vader die de gelovige mag kennen en die gegeven is in de gemeenschap met de Vader. De liefde van de Zoon is ook de bron voor de onderlinge gemeenschap, want, zegt Johannes in zijn brief, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij, en dat is Jezus, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. De liefde van de Zoon, die zijn leven voor ons gesteld heeft, werkt door in de gelovigen, die in Christus de bron en het voorbeeld ontvangen om ook hun leven voor de broeders te stellen en zo verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. De gemeenschap van de Heilige Geest noemt Johannes hier ook in deze brief. In het vierde hoofdstuk, vers 13. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. De Heilige Geest is dus gegeven om de gemeenschap met de Vader en de Zoon te stichten, maar ook om in hem te blijven en hij in ons. Het is de gemeenschap die van de Heilige Geest uitgaat, maar die tegelijk ook de gemeenschap met de Heilige Geest is, die woning maakt in het zondaarshart. Het gaat de Heilige Geest om het bewaren van de gelovigen in de gemeenschap met de Vader en de Zoon, en die gemeenschap met de Vader en de Zoon versterkt en bewaart de onderlinge gemeenschap. In de gemeenschap der heiligen is de gemeenschap met de drie enige God te zien. Is het te veel gezegd dat de gemeenschap met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zich weerspiegelt in de onderlinge gemeenschap der heiligen? Hier vindt u vanavond een van de grondlijnen van de gemeenschap der heiligen. Deze gemeenschap is alleen mogelijk vanuit de gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook onze gereformeerde belijdenissen hebben die lijnen getrokken. De Heidelbergse catechismus, ik noemde de zondagsafdeling al, zondag 21, geeft dat ook weer in zijn uitleg, dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. De gelovigen hebben allen gezamenlijk en ieder persoonlijk gemeenschap aan Christus, aan al zijn schatten en aan al zijn gaven. In de Westminster Confessie lezen we het volgende als het gaat over de gemeenschap der heiligen. Alle heiligen die door de geest en door het geloof met Jezus hun hoofd verenigd zijn, hebben gemeenschap met hem in zijn genadegaven. lijden en sterven, opstanding en heerlijkheid. Het is dus voluit Bijbels om de gemeenschap met Christus centraal te stellen in de gemeenschap der heiligen. Hun verbinding aan elkaar is de gemeenschap met Christus en door hem met de Vader. En hun verbinding aan elkaar is door de Heilige Geest die in hen woont. Tweede schriftplaats is Handelingen 2 vers 42. Ook hier vinden we het woord koinonia. We hebben dat vanavond samen gelezen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Deze tekst staat, zoals u weet, in het verband van de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest die door Christus beloofd is. En ook Handelingen 2 is voluit trinitarisch. Petrus laat dat ook zien in zijn Pinksterpreek, als hij verklaart de gebeurtenissen daar op de Pinksterdag in Jeruzalem. Het is het werk van de drie enige God dat zich hier openbaart. Christus door de rechterhand van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. En in dat slotgedeelte van Handelingen 2 vallen dan die woorden op die allemaal te maken hebben met de gemeenschap. Ze hadden alle dingen gemeen. Ze waren dagelijks eendrachtig in de tempel. Ze aten tezamen met verheuging. Voorop staat dat het om een door de Heilige Geest gewerkte gemeenschap is. De Heilige Geest brengt deze mensen bij elkaar. Hoe? Hij brengt ze tot Christus. Het zijn verschillende mensen, 3000 zielen. Maar er is gemeenschap, verbondenheid aan elkaar. Het is een geestelijke verbondenheid. Het is de gemeenschap met Christus die zij allen leren kennen door het geloof. De gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ze zijn tot die gemeenschap geroepen. Paulus schrijft dat in 1 Korinthe 1 vers 9 van de gemeente daar in Korinthe. Maar dat geldt van alle gemeenten, van alle gelovigen. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. En hoe brengt de Heilige Geest hen tot die gemeenschap? Hij overtuigt hun van hun zonden door de prediking van Petrus. Het is vanmorgen ook al aan de orde geweest. Zij worden verslagen door stoken in het hart, door de prediking van het evangelie. En ze zeggen tegen Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? De Heilige Geest overtuigt hen ervan dat zij Jezus doorstoken en gekruisigd hebben. En dat deze Jezus door God gemaakt is tot een Here en Christus, tot de zaligmaker van zondaren. De Heilige Geest overtuigt hen ervan dat er eeuwig behoud is in deze gekruisigde en opgestane en verhoogde Christus, in hem alleen. En de ogen en de harten van hen worden door de Heilige Geest gericht op Christus die zij doorstoken hebben. Zij kennen smart over hun zonde. Wat hebben zij God ermee aangedaan? Wat moeten wij doen, mannen broeders? Petrus mag hen verder leiden en mag hen Christus verkondigen en de vergeving der zonden die in Christus te vinden is en de gave des Heiligen Geestes die hen beloofd wordt. En wanneer zij tot bekering komen en het woord gaarne aannamen, is het een gemeenschap van 3000 zielen die leeft in verwondering over de genade die God aan hen bewezen heeft. En dat God hen geroepen heeft tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Ze leren de kracht van het verzoenende bloed van Jezus Christus kennen. Ondanks hun zonde. Ze hebben Christus gekruisigd, is er voor hen eeuwig behoud. Ze hebben de dood verdiend en ontvangen het leven tot in eeuwigheid. Hier zien we wat het betekent, wat Johannes in zijn brief heeft geschreven opdat gij met ons gemeenschap zoudt hebben. De gemeenschap van de apostelen in Handelingen 2, van die eerste kleine groep van hen die Christus kennen, wordt uitgebreid. En zij komen allemaal in die gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dat is de band die hen aan elkaar bindt. Eerst waren ze kinderen van de toorn. Paulus die schrijft in Romeinen 5 hoe heel de mensheid in Adam gevallen is. Door één misdaad is de schuld gekomen over alle mensen tot verdoemenis. En daarin delen alle mensen, dat is onze gemeenschappelijke noemer, zijn in Adam gevallen en aan de verdoemenis onderworpen. En nu door die ene mens, Jezus Christus, worden velen tot rechtvaardigen gesteld. Door het geloof dat de Heilige Geest werkt, worden mensen overgezet uit Adam in Christus. En allen die Christus ingelijfd worden door een waar geloof, worden aan elkaar verbonden en zijn aan elkaar verbonden. Want ze leven uit hetzelfde wonder van Gods genade, die hen trok uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zeker, daar is verscheidenheid in hoe de Heilige Geest hen tot Christus brengt. Die verscheidenheid zie je ook onder de gelovigen, de heiligen in het Nieuwe Testament. Maar in die verscheidenheid is er de eenheid van de gemeenschap met Christus, met de Vader en de Zoon. Ze hebben hem nodig gekregen, Jezus, in hun verlorenheid. Ze zijn door de Heilige Geest ervan overtuigd dat alleen zijn bloed reinigt van alle zonde. Johannes stipt dat ook aan in zijn brief. Het echte geloof kenmerkt zich door de belijdenis van de zonde. En het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde. We hebben een voorspraak bij de Vader. Ze leren vertrouwen op het werk, op het offer van Jezus, als op de enige grond en fundament van hun eeuwige zaligheid. Het kruis van Christus in de ogen van de Grieken dwaasheid en in de ogen van de Joden ergernis. Dat kruis is voor hen die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, een kracht Gods en een wijsheid Gods. Dat is de band die hen bindt. Of je nou Jood of Griek bent, hoe je ook eerst tegen dat kruis van Christus aankeek, als dwaasheid of als een ergernis. Wanneer zondaren tot geloof komen, dan bindt Christus hen samen in de eenheid van het ware geloof. En ze getuigen van hetzelfde wonder dat in hun leven gebeurd is, hoe verschillend ze ook zijn en uit welke achtergrond ze ook komen. Elk van de levende stenen, dat is ook een beeld wat gebruikt wordt in de schrift, is gebouwd op hetzelfde fundament waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En dan schrijft de apostel Petrus erbij: u dan die gelooft, is hij dierbaar, Jezus Christus. En we kunnen ook verwijzen naar Efeze 2, waar de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft hoe de christenen uit de Joden en uit de heidenen aan elkaar verbonden zijn door het werk van Christus. Die middelmuur, die scheiding maakte, is door het werk van Christus weggenomen. De christenen uit de heidenen zijn niet langer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Paulus schrijft: door Christus hebben wij, zowel Jood als heiden, door één geest toegang tot de Vader. En in de eerste verzen van hoofdstuk 2, dat bekende hoofdstuk uit de Efezebrief, beschrijft Paulus hoe zij eerst dood waren door de zonden en de misdaad. En dan schrijft hij in de u-vorm aan de gemeente: u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden. Maar is het u wel eens opgevallen dat hij dan overgaat in de wij-vorm? En dan geldt het niet alleen maar van die heidenen daar in Efeze, maar dan geldt het ook van Paulus, van zichzelf en van alle Joden die ook tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn, die kinderen van het verbond waren. Wij allen hebben eertijds verkeerd in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren allen kinderen des toorns, gelijk al de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonden, heeft ons levend gemaakt met Christus. De manier waarop de apostel Paulus dat hier formuleert, geeft aan dat al de heiligen uit de Joden en uit de heidenvolken dat gemeenschappelijk kennen. Eerst waren wij kinderen des toorns, maar nu delen wij in Gods oneindige en rijke barmhartigheid en zijn wij levend gemaakt met hem. Ze delen in hetzelfde wonder van Gods genade en ze zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus, want God heeft hen uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. God heeft hen verordineerd tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Dat brengt de catechismus onder woorden met deel hebben, gemeenschap hebben aan alle schatten en gaven van de Heere Jezus Christus. En dat is de gemeenschap die de Heilige Geest sticht. Paulus schrijft ook: de gemeenschap met Christus is die gemeenschap waardoor wij toegang hebben tot de Vader. Door één geest, het is één en dezelfde geest die werkt in allen. En de gemeenschap die hier in Handelingen 2 vers 42 onder woorden wordt gebracht, die wordt ook nog nader bepaald. Ze waren volhardende in de leer, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. De gemeenschap met elkaar is gefundeerd in de leer van de apostelen, in de verkondiging van de apostelen. Het woord van God is hun gemeenschappelijke basis. De verkondiging van het evangelie brengt ook de gemeenschap der heiligen tot stand. Het woord zorgt voor deze gemeenschap op de Pinksterdag in Jeruzalem. Het woord van God schept gemeenschap. En de gemeenschap blijft ook bestaan door het woord. De eerste gemeenteleden daar in Jeruzalem, die gemeente van zo'n 3000 zielen, die is volhardende in de leer. Telkens komt men samen rondom het woord, rondom de prediking van de apostelen. En dat woord dat men samen hoort, waar men samen naar luistert, is de bron voor de onderlinge gemeenschap met elkaar. Het woord is ook de norm voor de beoefening van de gemeenschap. Christus geeft zelf aan hoe de zijnen onderling gemeenschap met elkaar zullen hebben in zijn woord. Heeft daarvoor zijn woord gegeven. Wie van dat woord afwijkt, of wie van de leer afdoet, hoort ook niet bij die gemeenschap. In onze tijd, broeders, zusters, staat de leer, de doctrina, sterk onder grote druk. De leer wordt losgemaakt van Christus. En de leer van het woord van God verdwijnt naar de achtergrond. En zo zegt men dan, het gaat erom dat je de Heere Jezus kent. Dan is het woord kennelijk minder belangrijk. Maar Handelingen 2 vers 42 laat zien dat wat God heeft samengevoegd, wij niet van elkaar mogen scheiden. Het woord en Christus is niet van elkaar los verkrijgbaar. Christus komt in het gewaad van de Heilige Schrift tot een zondaar en sticht de gemeenschap met hem. De gemeenschap is ook verbonden met de breking van het brood. En ik sta de uitleg voor dat hier ook zeker de bediening van het heilig avondmaal mee bedoeld wordt. Het heilig avondmaal is een zichtbare gestalte van de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap van de eerste christelijke gemeenschap kwam bij elkaar om rond het gebroken brood en ook de vergoten wijn, de dood des Heren te gedenken en dat ook gezamenlijk te doen. Men volhardde ook in de gebeden. De gezamenlijke gebeden met en voor elkaar zijn ook een uiting van verbondenheid aan elkaar en van liefde tot elkaar. Het samenkomen als gemeente, dat kunnen we dus uit Handelingen 2 toch wel stipuleren vanavond. Dat is ook een uitdrukking van de gemeenschap der heiligen. Daarin wordt die gemeenschap der heiligen zichtbaar. Ze krijgt dus haar vorm in het samenkomen van de gemeente, waarin de bediening van het woord en de bediening van de sacramenten en de dienst der gebeden onmisbaar zijn. In Handelingen 2 vers 44 zien we dat de gemeenschap in die eerste christelijke kerk niet alleen een geestelijke kant heeft, maar ook een stoffelijke kant. Moet het anders zeggen. Het is ook een geestelijke zaak om elkaar te dienen met materiële gaven. Hier vinden we dus in Handelingen 2, vers 42, bouwstenen voor de concrete invulling van de gemeenschap der heiligen, die vooral morgenavond hun verdere uitwerking zullen krijgen. De hoofdlijn is ook vanuit Handelingen 2 dat het de geest van Christus is, die is uitgestort op de Pinksterdag in Jeruzalem, en daar de gemeente tot een gemeenschap maakt en haar als een gemeenschap bewaart. De gelovigen die hier in Handelingen 2 de gemeenschap vormen, is de gemeenschap der heiligen. Bij dat woord wil ik nu even de vinger leggen. Het is een Bijbelse aanduiding om de gelovigen aan te duiden met heiligen. Er is, zo zagen we, reeds al wel discussie geweest in het verleden over dit geloofsartikel, hè, of het nu de gemeenschap der heiligen was of de gemeenschap aan het heilige. Wijlen professor Dr. J. van Genderen geeft in zijn studie over de gemeenschap der heiligen aan dat de reformatorische belijdenisgeschriften zich terecht beroepen op de woorden, de Bijbelse woorden, heilig en geheiligd zijn voor de gelovigen. Heilig zijn heeft de betekenis van afgezonderd zijn van de wereld en God toebehoren en toegewijd zijn. Ik citeer van Genderen: heiligen zijn de gelovigen niet in zichzelf. Zij zijn in Christus geheiligd, geheiligd en gerechtvaardigd door de naam van de Heere Jezus Christus en de geest van onze God. Zij danken hun heiligheid aan hem die hen geheiligd heeft door zijn heiligend werk worden zij allen geheiligd. Einde citaat. En daar verwijst hij bij naar Hebreeën 2 vers 11. Een tekst om over na te denken en over te mediteren. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Heilig zijn is geen menselijke kwaliteit of verdienst. Deze heiligheid is aan Gods verkiezing te danken. Zie Efeze 1 vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn in de liefde voor hem. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis vat het zo samen in artikel 27. De ware christenen zijn door het bloed van Christus gewassen en door de Heilige Geest verzegeld. Deze gemeenschap met elkaar is dus niet aanvullend of facultatief. Het is niet los van de gemeenschap van Christus te denken. Christus verbindt aan zichzelf en aan elkaar. Er zijn meer gedeelten in het Nieuwe Testament die daarvoor onze aandacht vragen en die dat ook illustreren en dat onderstrepen. In 1 Korinthe 12 lezen we: want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam is, alzo ook Christus. Want ook wij zijn allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Daarbij kunnen we ook denken aan de woorden van de apostel Paulus in Efeze 4, versen 4 tot en met 6. De brief die wel de kerkbrief van Paulus genoemd is. Daar schrijft Paulus: één lichaam is het, één geest, gelijkerwijs gij geroepen zij tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader die daar is boven en door allen en in u allen. In Christus is dus ook de gemeenschap met elkaar gegeven. Christus is één lichaam. En tot dat ene lichaam behoren alle ware gelovigen. In al die gelovigen werkt één en dezelfde geest. De geest woont in het lichaam van Christus en maakt woning in elk van de leden afzonderlijk. Dat is dus wat elke ware gelovige gemeenschappelijk heeft met elke andere gelovige. Ze zijn lid van hetzelfde lichaam van Christus. En de Heilige Geest woont in het lichaam, maar ook in ieder van de leden afzonderlijk. De Heilige Geest maakt woning voor de Vader en de Zoon. Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken, zegt de Heere Jezus. De Heilige Geest maakt plaats voor de Vader en de Zoon. Bij alle verscheidenheid die er dus in het werk van de Heilige Geest is, is er ook een diepe eenheid in zijn werk. Hij zal Christus verheerlijken. Hij zal het uit Christus nemen en het de gelovigen verkondigen. En dat doet hij in elk van de ware gelovigen. Ze hebben één en dezelfde Here. Eén Here die het hoofd is van het lichaam. En die Here is van alle leden van het lichaam afzonderlijk. Eén Here over hen allen. En zij zijn allen aan hem onderworpen. En zij hebben allen hetzelfde teken ontvangen, één doop. Zij zijn allen gedoopt in de naam van de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De doop is bij de een niet anders dan de ander. Het is het één en hetzelfde teken van Gods genadeverbond. En elke ware gelovige die aan Christus verbonden is, heeft de vervulling van Gods beloften ontvangen. Zij delen in de vervulling van die beloften, dat God hen om Christus wil als zijn kinderen heeft aangenomen. En dat de Zoon hen gewassen heeft door zijn bloed. En dat de Heilige Geest in hen woont en hen tot lidmaten van Christus heiligt. En hen toe-eigent wat zij in Christus hebben, namelijk de afwassing van de zonden en de dagelijkse vernieuwing van het leven. Eén God, die alle ware gelovigen beleiden. Ze hebben allen één Vader, dezelfde Vader, over hen allen en in hen allen, ten goede van al zijn kinderen op aarde. Paulus geeft met deze woorden aan hoe sterk de band van alle gelovigen aan Christus en daarmee ook aan elkaar is. Eén lichaam, één geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Door de band aan Christus is ook de band aan elkaar gegeven. Het is geen vraag of die band er is. Die band is er. Door het deel hebben aan Christus is er de gemeenschap met elkaar. De kerk van alle tijden en plaatsen is de gemeenschap der heiligen. En zo plaatst God zondaren in die gemeenschap. God redt zondaren niet alleen van het eeuwige verderf, wat al een wonder is, maar hij brengt ze ook in de gemeenschap van zijn huisgezin. De gemeenschap der heiligen, zondaren die in Christus geheiligd, gewassen zijn van al hun zonden en gereinigd zijn door zijn bloed. Het centrum van de gemeenschap der heiligen is Christus. Er is van geen gemeenschap der heiligen sprake zonder Christus. Neem Christus weg en de gemeenschap der heiligen is weg. De Heilige Geest die brengt individuen tot Christus, maar hij sticht tegelijk de gemeenschap tussen hen. En die gemeenschap met elkaar is gericht op de gemeenschap met de Vader en de Zoon, zoals we zagen van 1 uit 1 Johannes 1 vers 3. Broeders, Wanneer wij geroepen worden om zondags de gemeenten te dienen en zondag aan zondag de gemeente ook voor te gaan in de belijdenis van de kerk als de gemeenschap der heiligen, dan is het vanavond ook een vraag voor ons. Hoe wij staan in de gemeenschap met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Wij preken over die gemeenschap. De gemeenschap met God. De gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Maar wat is het geestelijk peil van die gemeenschap in ons persoonlijk leven? Is die gemeenschap levend? Of dreigt ze te verdorren? Is ze fris? Of is ze verzwakt? Johannes die geeft in zijn eerste brief aan, in een heilige gedrevenheid, wat wij gehoord en gezien hebben, dat verkondigen wij u, opdat gij met ons gemeenschap hebt. En deze onze gemeenschap zij, met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, preken over God en zijn gemeenschap, over de gemeenschap der heiligen, de gemeenschap van de heiligen met hun God en met elkaar, kan toch niet zonder het kennen van deze God en zijn gemeenschap. Wat al de heiligen aan elkaar bindt, is dat ook in ons leven elke dag weer een wonder. Dat God naar ons omziet. Dat we met de apostel Paulus dat loflied op zijn genade zingen, zoals hij dat onder woorden brengt in Efeze 2. Van nature zijn we allen kinderen van de toorn. Dat is onze gemeenschappelijke noemer. Dat is onze gemeenschap als mensheid in Adam. Alle mensen in Adam aan de dood onderworpen. Dat is de gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar door zijn barmhartigheid, alleen door zijn barmhartigheid, trekt hij je eruit. En brengt hij je tot de gemeenschap met zichzelf en met zijn Zoon. Dat is een wonder. En lopen we juist misschien in de ambtelijke dienst als predikant, als voorganger, als evangelist, als ouderling. Omdat we zo vaak met het evangelie bezig zijn, niet het gevaar dat we het wonder van het wonder niet meer beleven. Of we van weg geraakt zijn. Worden we net als Johannes gedreven door de Heilige Geest om anderen in de verkondiging van het evangelie te lokken en te nodigen tot die gemeenschap met de Vader en de Zoon, tot de gemeenschap der heiligen. Broeders, laten we vanavond, en het is al vaker gezegd vandaag, de hand moet toch altijd weer in eigen boezem. Laten we ervoor waken om de gemeenschap met Christus, de gemeenschap met de Vader, elke dag te beoefenen. Beginnen we zo de dag met die verwondering dat God je in dienst wil nemen. Niet alleen maar als een dienstknecht, als een dienaar van het evangelie, maar dat je zijn kind mag zijn. Van nature ook een kind van de toorn, niet beter dan anderen. En dat je zo je werk mag beginnen. Om anderen door de prediking en in het pastoraat te wijzen op de Heere Jezus Christus. Opdat zij ook met ons gemeenschap hebben. En met ons samen Christus mogen kennen. Hoe meer we de gemeenschap met Christus beoefenen, hoe dieper we toch gaan verstaan uit welke dodelijke gemeenschap van de zonde wij zijn losgemaakt. Hoe groter ook het wonder is en blijft dat God ons getrokken heeft. En als deze gemeenschap verschraalt in ons leven, als die minder beoefend wordt, door welke oorzaak dan ook, dan heeft dat toch zijn invloed ook op de prediking. Dan heeft dat ook zijn invloed op de manier waarop wij het pastoraat bedrijven. Het is onze roeping om Christus te prediken, te verkondigen, zijn heerlijkheid als zaligmaker en bruidegom uit te tekenen. En we zien ook in het begin van die eerste brief van Johannes dat de Heilige Geest de verkondiging, de prediking gebruikt om de gemeenschap der heiligen te stichten en te bewaren. En de gemeenschap der heiligen is de gemeenschap van hen die hun leven buiten zichzelf in Jezus Christus leren zoeken, in de gekruisigde. In de apostolische geloofsbelijdenis volgt op de belijdenis van de gemeenschap der heiligen de belijdenis van de vergeving der zonden. Deze heiligen zijn zondaar, die leven van het wonder van de vergeving. Dat God mij alleen uit loutere genade de gerechtigheid, de heiligheid en de volkomen genoegdoening van Christus schenkt en toereikt. Heiligen die deze gemeenschap vormen zijn naar het woord van Kolbrugge de onheilige heiligen. Onheilig in zichzelf. En dat blijven ze ook in zichzelf. Tot hun laatste snik. Want de christen die met Christus begraven is in zijn dood en met hem opgewekt is in een nieuw leven volgens Romeinen 6. En die ook in Romeinen 8 zingt van de overwinning die door Christus behaald is. Dat is precies dezelfde christen die in Romeinen 7 klaagt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? En wie dat beleeft, die beleeft het wonder dat God naar zulke mensen omziet. De gemeenschap der heiligen, dat is niet de gemeenschap van mensen die we hoog opheffen, voor wie we een standbeeld opheffen. Dat gevaar was er in de vroege kerk op een gegeven moment wel, dat men de martelaren als zulke heiligen zag, en daarin zie je de doorwerking later in de heilige verering in de Rooms-Katholieke Kerk, dat deze mensen hoog vereerd werden. Maar heiligen zijn mensen die leven van de vergeving der zonden. En die daarom, en ik hoop daar morgen nog iets verder op door te gaan, ook zelf vergevingsgezind zijn naar elkaar toe, binnen die gemeenschap der heiligen. Heiligen zijn zij die in Christus in diepe afhankelijkheid van hem leven. En dat schept toch gemeenschap met elkaar. Ieder persoonlijk en allen die Christus kennen. Die haten en ontvluchten de zonde. Die hebben Christus lief. Die strijden tegen de zonde, al de dagen van hun leven. Zij nemen de toevlucht tot het bloed en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus. Welke christen je ook bent, of je uit Amerika komt, of uit de andere kant van de wereld, uit Australië of Nieuw-Zeeland. Van welke cultuur je ook deel uitmaakt, welke taal je ook spreekt. Ze leven van datzelfde wonder van Gods genade. Zoals John Newton dat onder woorden heeft gebracht in dat bekende gedicht. Amazing grace, how sweet a sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ik weet wel, dit lied wordt ook wel misbruikt. Maar wordt hierin ook niet de klassieke verwoording gegeven van de rechtvaardiging van de goddeloze. Van de zondaar die in zijn verlorenheid door Christus gevonden wordt. En dat is het gemeenschappelijke dat aan elkaar verbindt wereldwijd. Het eeuwig behoud is uitsluitend te danken aan Gods genade. Al de heiligen roemen met Paulus in het kruis van de Heere Jezus Christus. Eén Heere, één geloof, één doop. Ze hebben dezelfde Christus lief. Broeders, is dat ook wat ons samenbindt? We zijn maar een klein deel van die grote wereldkerk. Is dat wat ons samenbindt? Niet alleen maar de sfeer op onze conferenties. Niet alleen maar dat we het wel aardig met elkaar kunnen vinden. Maar is dat waar we met elkaar ook van hart tot hart over spreken? Over het hart van het evangelie. Onze gemeenschap is de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Klinkt dat ook in onze prediking door? Hoe goed het is om die gemeenschap te kennen. Nee, we zijn geen apostelen. En we staan nog niet eens in de schaduw van de apostelen wat hun prediking betreft. Maar klinkt het door in onze prediking? Wij hebben hem gehoord en gezien. En wat wij gehoord en gezien hebben, dat verkondigen wij u. Opdat u met ons gemeenschap hebt. Kom en zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zoals Johannes zelf ook getrokken tot die gemeenschap met de Zoon en met de Vader. En zo gebruikte de Heilige Geest hem om anderen tot die gemeenschap te brengen. Broeders, preken we zo in dat diepe besef dat er buiten de gemeenschap met God en zijn Christus geen leven is. Dat is aan de ene kant heel scherp. Dit brengt scheiding. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Aan de andere kant, laten we ook niet te nauw en te eng denken. Als het gaat om de gemeenschap der heiligen. U kent ongetwijfeld dat verhaal van John Whitfield toen het ging over Wesley. Wesley, in theologisch opzicht verschilde hij nog wel wat met Whitfield. En toen aan Whitfield op een gegeven ogenblik gevraagd wordt, zult u hem in de hemel zien? Toen zei Whitfield, ik zal Wesley niet zien, want hij zal helemaal vooraan staan. En ik zal zo ver achteraan staan dat ik hem niet eens kan zien. Getuigd van ootmoed, de ander uitnemender achten dan jezelf, in dat diepe besef dat het hierop aankomt, indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, maar wie hem lief heeft, in alle verscheidenheid, behoort tot die gemeenschap der heiligen. Daar is nog wel wat meer van te zeggen en we hopen dat morgenavond ook met elkaar te doen. Maar laten we voor vanavond hier een komma zetten. Samen zien op Christus. En in hem de gemeenschap met de Vader te mogen kennen en te beoefenen. En laat die gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich mogen weerspiegelen. Ook in onze onderlinge gemeenschap met elkaar. De gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is het gemeenschappelijke. Dat is waar het om gaat. Dat we hem kennen. En zo met elkaar ook. Op welke plek God ons ook heeft gesteld. Hem dienen. In verbondenheid aan elkaar. Laten we samen bidden.